Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom alweer in het programma Heiligen Getuigen, waarin we verder gaan met het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, een boek dat werd geschreven door Hélène Monguin. En nadat we al hun jeugdjaren, hun huwelijksleven, de opvoeding en dan vooral de religieuze opvoeding van de kinderen onder de loep hebben genomen, zijn we nu gekomen aan hoofdstuk 7 met de titel De tijd van beproevingen. Vanaf 1866 kan Zélie, misschien ten gevolge van haar kanker, niet meer zelf haar kinderen voeden en moeten de ouders Martin hun kinderen uitbesteden aan een voedster. Een vrouw vinden die hun baby's kan voeden en er goed zorg voor zal dragen, is geen gemakkelijke opdracht. De tijdschriften uit die tijd staan bol van de verhalen van onwaardige voedsters die kinderen verwaarlozen. Daarom wordt de nauwgezette zoektocht van Zélie en Louis naar die zeldzame parel begrijpelijker. Eindelijk vinden ze die parel in Rose Taillé, een goedige boerin die in Semaillé woont, 8 kilometer van Alençon. Zij zal de twee Jozefjes, Céline en Thérèse, onder haar hoede nemen. De afstand is niet onoverkomelijk voor deze ouders, die zo zeer begaan zijn met het overleven en het welzijn van hun kinderen. Zo maken ze vaak reizen van 16 of 32 kilometer om een ziek kind te bezoeken. U weet dat ik niet veel tijd verspild heb met aankleden. Ik ben al op weg naar buiten, door de grote kou en ondanks de sneeuw en de ijzel. Ik heb mijn man niet gevraagd om mij te vergezellen, want ik ben niet bang. Ik zou zelfs alleen door een bos gegaan zijn, maar hij wilde mij niet alleen laten vertrekken. Het gescheiden worden van hun baby's doet hun hart breken. Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe Zélie zich voelde toen Thérèse haar op een dag, toen zij haar kwamen bezoeken, niet scheen te herkennen en pas ophield met krijsen toen ze in de armen van haar voedster lag. De eerste die overlijdt is hun kleine Joseph, die in september 1866 geboren is. Ze zijn overgelukkig met hun eerste jongen en Zélie ziet zichzelf al zijn toekomstige priester al beversieren met ragfijne Alençon-kant. Maar ondanks de goede zorgen van Rose Taillé sterft hij 5 maanden later aan een darmontsteking. Het enige document dat bewaard is gebleven over deze verschrikkelijke gebeurtenis is het antwoord van zuster Marie Dosité toen zij het overlijden zojuist vernomen had. Christenen van de gelovige gezindheid van de familie Martin konden het opvangen. Mijn lieve zus, hoe zou ik je toch kunnen troosten? God heeft hem ons gegeven, God heeft hem weggenomen. Geloofd zij zijn heilige naam. Vanmorgen heb ik bij de heilige communie vurig gebeden tot onze Heer, dat hij die arme kleine toch bij ons zou laten. Wij zouden hem toch opvoeden voor zijn eer en om zielen te redden. Maar het leek mij dat ik innerlijk een stem hoorde die mij antwoordde dat hij een waarborg wilde en dat hij jou later een ander kind zal geven, dat al onze verwachtingen zal inlossen. Een tweede jongen, die in 1867 geboren wordt en die ook de voornaam Joseph krijgt, lijkt het antwoord op dit gebed. Maar hij moet ook naar de voedster gestuurd worden en hij sterft 1 jaar later in augustus. Zuster Marie Dosité schrijft ook nu: de heer van de duiventil heeft zijn kleine duif meegenomen naar zijn paradijs. Laat ons daarom met al onze krachten instemmen met zijn wil. De ouders die in rouw zijn om hun zoontje, krijgen geen ogenblik respijt, want minder dan 10 dagen later overlijdt de vader van Zélie. Zij heeft hem nagenoeg geen ogenblik alleen gelaten, want zij is erg gehecht aan die goede en rondborstige oude man. Ze schrijft: mijn hart is gebroken van smart en tegelijkertijd vervuld van hemelse vertroosting. Deze reactie wordt verklaard in een mooie tekst van Madeleine Delbrel. Elk definitief wegrukken van geliefden leert ons meer over de dood. Want, zelfs wanneer het geloof en de hoop samen met onze liefde voor hen onze vreugde bevestigen van het weten dat wij hen ooit zullen terugkrijgen, dan nog blijft elke druppel bloed in ons protesteren. Blijven wij over met ons lichaam dat gekneusd en verwond is. Ons lichaam dat voor een groot deel afgestorven lijkt. En moeten we verder in deze vreselijke wereld, in het duister en de koude, die zelfs Jezus deed wenen. Zo vertelt Zélie: zaterdag heb ik mijn vader overal gezocht. Ik dacht dat ik hem zou vinden. Ik kon mij niet voorstellen dat ik van hem gescheiden zou zijn. Gisteren ben ik naar het kerkhof geweest. Iemand die mij gezien had, zou gezegd hebben: dat is nu echt wel de meest onverschillige persoon van de hele wereld. Ik zat geknield aan de voet van zijn graf, maar ik kon niet bidden. Een paar passen verder ben ik gaan bidden bij het graf van onze twee engeltjes, met dezelfde onverschilligheid. Ik heb de weg gevolgd die ik 5 weken eerder samen met mijn kindje en met mijn vader gegaan ben. Ik kan je niet vertellen wat ik allemaal moest verwerken. Ik zag niets van wat er om mij heen gebeurde. Ik keek alleen naar de plaatsen waar mijn vader had gezeten. Ik bleef daar gewoon staan, zonder na te denken. Nooit had ik zo'n hartepijn gevoeld. Toen ik weer thuis kwam, kon ik niet eten. Het leek me alsof ik helemaal ongevoelig geworden was voor welk onheil dan ook. Een maand later is er alweer een nieuwe scheiding. Louis en Zélie sturen hun 2 oudste dochters voor het eerst naar de kostschool bij de visitatie. De gezondheid van Zélie leidt onder al deze beproevingen. Ze krijgt hoofdpijn, tandpijn, slapeloosheid, ze verliest haar eetlust. Ze heeft af en toe depressieve buien. Zij ziet er dan zo slecht uit dat veel mensen haar voorspellen dat zij al snel haar geliefde overledenen zal terugzien. Maar dan antwoordt deze energieke moeder: ik heb geen tijd om dood te gaan. Ik heb voor het moment veel te veel werk. Het runnen van hun gezin gunt Louis en Zélie niet de tijd om zich te beklagen over hun lot, hetgeen trouwens niet in hun aard ligt. 18 maanden later treft de familie Martin alweer een sterfgeval. Op 22 februari 1870 overlijdt hun schattige kleine Hélène op 5,5-jarige leeftijd. Sinds enkele maanden was zij hangerig. Opeens krijgt ze een beroerte. Zélie vertelt. Zij bekeek de fles met het drankje dat de dokter haar had voorgeschreven en zij wou drinken, zeggende dat zij genezen zou zijn wanneer ze alles had opgedronken. En rond 21:15 zei ze nog, ja, straks zal ik genezen zijn, straks. Op dat moment viel haar hoofdje tegen mijn schouder, terwijl ik haar ondersteunde. Ze sloot haar oogjes en 5 minuten later was ze overleden. Dit heeft op mij een onvergetelijke indruk nagelaten. Ik had deze plotselinge ontknoping nooit verwacht, mijn man trouwens ook niet. Toen hij weer thuis kwam en zijn kleine meisje dood aantrof, begon hij te huilen, terwijl hij uitriep, mijn kleine Hélène, mijn kleine Hélène. Daarna hebben wij haar tezamen aangeboden aan de goede God. Voor haar begrafenis ben ik de hele nacht bij mijn lieve schat gebleven. Zij was nog mooier nu zij dood was dan toen ze leefde. Ik heb haar zelf aangekleed en in haar kist gelegd. Ik dacht dat ik doodging, maar ik wilde niet dat iemand anders haar zou aanraken. Ik zal mijn hele leven lang blijven rouwen om mijn mooie kleine Hélène. Dat zal zij blijven doen, net zoals Louis, die tot op het laatste moment van zijn leven het vers van Chateaubriand zal herhalen. Och, wie zal mijn kleine Hélène terugbrengen? Bij de pijn van het rouwen komt er ook nog de dodelijke pijn van het zich schuldig voelen. Zélie zal er haar hele leven lang spijt van hebben dat zij de kleine Hélène een eenvoudig gerecht dat zij erg lekker vond, te eten gegeven had. Zélie meende dat het haar fataal geworden was. Ik verwijt mij alles, schrijft ze. Bij elke ziekte van haar baby's ervaart zij hetzelfde. Je weet niet hoe te beginnen of wat ermee te doen. Je bent bang het kind niet te geven wat het nodig heeft. Het is gewoon doorlopend sterven. Je moet dat meegemaakt hebben om te weten wat voor een kwelling het is. Ik geloof niet dat het vage vuur erger kan zijn dan dit. Er is nog een andere angst die Zélie geen moment loslaat. Ze is ongelooflijk boos op zichzelf omdat zij Hélène niet de kans gegeven heeft om te biechten. Was haar dochtertje in de juiste gesteldheid om in de hemel opgenomen te worden? Het idee dat haar kind zou moeten lijden in het vage vuur is onverdraaglijk. In haar ontreddering wendt zij zich uiteindelijk naar het beeld van Onze Lieve Vrouw. Deze antwoordt haar onmiddellijk met een heel zachte, lieve stem. Zij is hier, bij mij. Dit rouwen om Hélène is ongetwijfeld het zwaarste verlies voor de familie Martin. En Zélie kan het amper verwerken. Ik ben niet bedlegerig, maar ik voel mij helemaal niet goed. Ik heb dikwijls, eigenlijk elke dag, koorts. Ik lijd niet zozeer, maar ik heb constant hoofdpijn en een algemene zwakte. Ik heb geen energie meer en ik kan niet meer met plezier werken. Ik heb er gewoon niet meer de moed toe. Soms stel ik mij voor dat ik stilletjes aan doodga, net als mijn kleine Hélène. Ik kan je verzekeren dat ik niet graag meer leef. Sinds ik haar verloren heb, heb ik een brandend verlangen om haar weer te zien. Maar hier ben ik nodig voor de anderen, om voor hen te zorgen, voor hen die overblijven. En omwille van hen bid ik de goede God om mij nog enkele jaren hier op aarde te laten. Eens te meer herpakt Zili zich omwille van haar gezin, te meer omdat zij opnieuw zwanger is. De eerste kleine Therese wordt geboren op 16 augustus 1870. Zili kan haar weer niet voeden en Rose Taillé is niet beschikbaar op dat moment. Na een bange zoektocht komt Louis in de stad een voedster op het spoor van wie veel goeds verteld wordt. De ouders Martin laten hun kind bij haar achter, maar het gaat stilaan achteruit. Ze hebben niet snel genoeg begrepen dat de vrouw hun kind ondervoedt, en als zij haar terughalen, is het te laat. Enkele dagen schijnt ze te herstellen, maar dan overlijdt het kind op de schoot van haar moeder, terwijl het verschrikkelijke pijnen leidt. Zélie's hart breekt. Ik wou dat ik ook dood was, schrijft ze aan haar broer. Louis en Zélie kregen alweer geen tijd om rust te vinden, want een maand later dient zich een nieuwe beproeving aan. Oorlog. Welke reactie vertonen deze ouders tegenover zoveel zware kruisen? Zij zijn geen helden, hoewel hun zielskracht indrukwekkend mag worden genoemd. Zélie geeft toe. Mijn God, wat ben ik het beu om altijd te moeten lijden. Ik heb nog voor geen cent moed over. De angsten van Zélie worden erger. Ze is bang om haar andere kinderen ook te verliezen. Ik heb al heel wat uitgestaan om dat kind, en daarmee bedoelt ze Céline. Ik voel dat het mij uitput. Ik denk dat ik niet lang zal leven. Gedurende de 6 dagen dat ik de kleine bij mij had om haar te verzorgen, heb ik elke dag koorts gehad. Het was eerder angst dan koorts. Op haar beurt heeft Céline symptomen van darmontsteking. Als zij ouder wordt, kent zij een periode van vermoeidheid die Louis en Zélie op een pijnlijke manier herinnert aan de laatste ziekte van Hélène. Deze beproevingen bepalen hun levensfilosofie. Je ziet, mijn lieve zus, de gelukkigste mensen zijn zij die het minst ongelukkig zijn. De meest verstandige houding hier tegenover, die ook de gemakkelijkste is, bestaat erin zich neer te leggen bij de wil van God en zich alvast voor te bereiden om zijn kruis zo moedig mogelijk te dragen. Dit is het realisme van een vrouw die door de ervaring niet verbitterd is geworden, maar juist gekeerd leeft naar het essentiële. Hun ongeluk maakt Louis en Zélie niet ongevoelig voor het lijden van anderen. Integendeel, hun medelijden wordt er dieper door. Wanneer Isidore en Céline hun kleine Paul verliezen, huilen Louis en Zélie even hard om dit kind als was het hun eigen kind. Louis is zeer getroffen door uw leed en hij spreekt er steeds over. Wij spreken met elkaar over alle pijn en moeilijkheden die je arme vrouw de voorbije 6 maanden heeft moeten verdragen. En wij zuchten bij deze droevige ontknoping. Met alle voorzichtigheid en de verdieping die voortkomen uit haar eigen ervaring, zal Zélie daarna haar schoonzus troosten. Hoe konden Louis en Zélie al deze overlijdens verdragen zonder enig spoor van verbittering of opstandigheid? Het antwoord ligt in hun diep geloof. Zij ontwikkelen een kleine theologie van het lijden naarmate de beproevingen zich opvolgen. Louis en Zélie, die echt nederig zijn, weten waar hun plaats is voor het aanschijn van God. Niet zij zijn de meesters over het leven en de dood. Zélie aarzelt niet om over haar kinderen, die naar God zijn teruggekeerd en die in feite geroepen zijn door God, te zeggen: God is de meester, niet hij moet om de toestemming vragen. Kinderen zijn een gave en geen verplichting. Al deze overlijdens doen de ouders Martin nog groeien in nederigheid. Na de dood van de 2 kleine Josephs houden Louis en Zélie ermee op om God te vragen voor een toekomstige priester. Zij vragen van die tijd af alleen nog maar dat zijn wil mogen geschieden. God heeft hun kinderen inderdaad afgenomen, maar de ouders Martin hebben hen in een heroïsche daad gegeven of opgedragen aan God. Niemand ontneemt mij het leven, ik geef het. Met dezelfde vrijheid geven zij aan God wat hen meer dierbaar is dan hun eigen leven, het leven van hun kinderen. Thérèse zal Maria aan de voet van het kruis zien als een priester die de heilige offergaven aanbiedt op het altaar. Het is op deze wijze dat wij ook naar Louis en Zélie kunnen kijken, wanneer zij, tussen de doodstrijd en de dood van hun kinderen, met veel pijn hun kinderen aanbieden aan God, terwijl zij vol vertrouwen en paradoxaal genoeg vol vreugde zijn om het heil, net zoals destijds Maria dat op Calvarie was. Zij herkennen de hand van God in deze beproevingen, zoals slechts diegenen die volledig op hem vertrouwen dit kunnen. Het lijden en de dood zijn dan geen absurde gebeurtenissen meer, maar zoals hun dochter het later zal uitdrukken, slagen van de liefde. Het is moeilijk om voor te stellen hoeveel geloof er nodig is om de zienswijze van God zo volledig te vatten. God laat de beproevingen toe. Hij weet er genade uit voort te brengen en hij houdt niet op zijn kinderen te begeleiden. Dat is de theologie van het lijden van de familie Martin. Het is niets anders dan de leer van de kerk die volledig beleefd en geïncarneerd is. Na alweer een overlijden vat Zélie het als volgt samen. Maar laat ons niet klagen, lieve vriend. De goede God is de meester en hij kan toestaan dat wij, voor ons eigen welzijn, zoveel en zelfs nog meer moeten lijden. Maar hij laat ons nooit zonder hulp of zonder zijn genade. Al dat lijden heeft het vertrouwen van Zélie in haar goede vader niet aangetast. Als zij terugkijkt op die trieste periode, zegt Zélie: God beproeft nooit boven iemands krachten. Ik was oversteld met werk en allerhande zorgen, maar ik heb altijd de vaste overtuiging gehad dat ik van boven werd gesteund. Buiten hun vertrouwen in de goedheid van de Vader en in zijn voorzienigheid, houdt de hoop dat hun overleden kinderen in de hemel zijn hen overeind. Het troost mij dat dit kind gelukkig is. Zélie is erg boos als zij brave mensen hoort zeggen dat het beter geweest zou zijn om geen kinderen gehad te hebben dan ze te moeten verliezen. Ik vind niet dat de lasten en zorgen kunnen opwegen tegen het eeuwige geluk van mijn kinderen. Voor Louis en Zélie zijn het bittere tranen, maar voor hun kinderen betekent het geluk, en dat is een troost voor deze genereuze ouders. Samen met hun kleine engeltjes vormen zij de gemeenschap van de heiligen in de hemel en op de aarde. 5 weken na de dood van hun eerste kleine Joseph krijgt Zélie de ingeving om tot hem te bidden om de genezing van Hélène, die een ernstige oorontsteking heeft, waarbij de dokters machteloos staan. De volgende dag is het oor volledig genezen. Vanaf dat moment nemen Louis en Zélie de gewoonte aan om tot hun kinderen in de hemel te bidden, en zij ontvangen door hen veel genaden. De dood van hun kinderen is bij de familie Martin geen taboe. Zij zijn levende gezinsleden, over wie men praat, tegen wie wordt gesproken, en die deelnemen aan het familieleven, in afwachting van het vreugdevolle weerzien in de hemel. Zo vertelt Thérèse hoe zij tijdens haar adolescentie vertrouwde op de hulp van haar 4 zusjes en broertjes in de hemel, en dat deze haar nooit in de steek gelaten hebben. Zo kan men begrijpen hoe Zélie, ondanks de pijn van het verlies, rechtuit kan spreken over het geluk om een kind in de hemel te hebben. Louis en Zélie getuigen tegenover iedereen om hen heen van deze mooie realiteit, met de breekbaarheid van mensen die beproefd zijn, en zonder te overdrijven. Je ziet, mijn lieve zus, het is een groot geluk om een kind in de hemel te hebben, maar het is even erg om het te verliezen. Dat is het ergste wat je kan overkomen in je leven. Zoals Zélie het noemt, is er altijd vreugde bij de pijn. De ouders Martin trekken zich niet terug in hun smart. Zij weten ook te genieten van het plezier dat zij met elkaar maken en van de vreugde die zij hebben om hun kinderen. Ondanks alle beproevingen is de stemming in het gezin altijd opgewekt. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Wij danken u van harte voor het luisteren. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.